Wij noemden dat in de muziek altijd de Bacardische terts. Het was de Bicardische, maar... mooi deze melodie van Wij reizen met elkander. Een lied wat wij vroeger altijd zongen in Leeuwarden na het avondmaal. Ik weet niet of jullie dat op die manier ook wel kenden of gebruikt hebben. Ja. En een lied van onderweg eigenlijk. En mooi gevonden om dat, deze psalm ook op die melodie te zetten. Het beloofde land had ik u beloofd als thema. Leven in overvloed, een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen. Ik ken het nog als het land van melk en honing. Lekker land zou je kunnen zeggen, land van onbegrensde mogelijkheden. Paradijs, God's own country. In dit gedeelte van Deuteronomium wordt de belofte van zo'n geweldig en onbegrensd land gedaan. Een land dat in niets te vergelijken valt met dat waar ze, het volk Israël, vandaan kwamen of doorheen gingen. Egypte was het land van de slavernij, overgeleverd aan de willekeur van de heerser. Jij zwoegde op de tijd dat de heerser het wilde. Jij leverde wat hij je liet maken voor jou 10 anderen. Leven zonder waarde en waardering. Een leven zonder status. Als u daar eens iets over wil lezen, dan raad ik u het boek van de filosoof Alain de Botton aan over statusangst. En dan de woestijn. De woestijn kende andere grenzen. De grens van de afhankelijkheid. Leven bij de dag. Leven per dag. Merkbaar en voelbaar afhankelijk van God in welke vorm dan ook. Als brenger van water en manna. Als beschermer tegen gevaren. Maar de woestijn was ook het land waar je niet echt aan zelfontplooiing toe kon komen, zeg maar. Waar leven eenvoudigweg overleven is. Maar waar je ook ontdekt dat de mensen om je heen van belang zijn. Je reisgenoten. Je hebt ze nodig op een moeilijk stukje van de reis of een moeilijk stukje van de dag. En dat je daardoor ook gelijkwaardig bent. Al was het alleen maar doordat de omstandigheden even zwaar op iedereen drukken. Niets en niemand ontziend. We kennen het in het Fries wel. Oerus kind dezelfde zinnen, werd wij op de verhoord ik binnen. Misschien gaat dat ook wel over gelijkwaardigheid. En dan komt die belofte van dat land van melk en honing, zoals ik het maar noem. Het land waarin het niet op kan. Waar je eigenlijk weer in het paradijs zou kunnen wanen. Vrij van zorgen, want aan alles is gedacht. Maar ja, het is de Bijbel. Het kan niet anders dan komt de boodschap van de orde die er is en die onlosmakelijk verbonden is met het heil van de mensen ook duidelijk naar boven. Denk erom dat je nu niet van God los bent. Bedenk waar je vandaan komt. Bedenk waarom het is dat je dit overkomt. Dit is de beloning, verknoei het nu niet. De mens zoekt naar verbanden en verklaart. En de Bijbel is ook geschreven vanuit het perspectief van een God die straffend is en de mens niet goed gezind. Nee, de Bijbel is geschreven vanuit het basale gedachte dat er een verband moet zijn tussen wat je overkomt en je gedrag. Hoe kunnen we ook anders dan denken in duiding van oorzaak en gevolg? Dus het goede dat je overkomt kan veranderen als je gedrag verandert. En wat krijg je dan? Is het dan dus angst die regeert? Gaat het hier alweer over een straffende God? Nee. Maar het gaat wel over verantwoordelijkheid en het gaat over moraal. En dan dat andere thema ook. Vergeet niet waar je vandaan komt. Het lijkt, als je daar eenmaal woont, allemaal zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Als je, zoals de meeste van ons, opgegroeid bent in zo'n land van melk en honing, want ons land hoort thuis in die categorie, dan is dat dus je vertrekpunt, je default setting, zoals een vriendin van mij het ooit eens noemde in een gesprek dat we hadden. Je kunt bijna niet anders dan de wereld bekijken vanuit jouw perspectief, jouw denkraam, om met Maarten Toner te spreken. En voor je het weet is dat wat je overkomt dus ook de normaalste zaak van de wereld. Je ziet dat in uitvergrote vorm in de wereld van grote bedrijven. En dan denken we vaak aan banken en zo. Waar ons kent ons ook zorgt voor een cultuur van verschroeiend hoge salarissen. En het absoluut ontbreken van enig besef dat dit toch wel wat buiten proportie is. Want de anderen doen het ook. En wellicht nog wel erger in het buitenland. De bubbel die vroeger hoorde bij de adel en later bij de nieuwe adel van de industriële of de herenboer of de notabele of noem maar op. Die bubbel, daar hebben wij ook last van op onze schaal. Wij kunnen ons niet onttrekken aan die gedachte dat wat we hier hebben toch eigenlijk wel ons goed recht is. Dat we het verdiend hebben. Dat rechten voorop staan. Of het nu gaat om compensatie voor stijgende prijzen of wat dan ook. De overheid zou toch tenminste, vult u maar in. Ik heb het over cultuur en dus gebruik ik de wij-vorm. U moet dat even weten van mij. Want ik heb verschrikkelijke hekel aan die wij-vorm. Maar in cultuur kun je eigenlijk niet anders dan in de wij-vorm spreken. En ik heb er een hekel aan omdat u niet ik is en andersom. In dit land, in dit deel van de wereld waar we wonen, is het recht hebben op de welvaart die bij die plek hoort waar je wieg heeft gestaan, eigenlijk wel de dominante cultuur. We hebben er hard op voor gewerkt en zo. Ik moet ook altijd denken aan die sporters die dan een medaille verdienen en dan zeggen van ja, maar wel een beloning voor mijn harde werken. En dan zie ik die 25 andere sporters die minstens even hard gewerkt hebben, die dat niet hebben. Denk ik, wat is dit voor verklaring? Maar goed, we verklaren. Dat had ik al eerder gezegd. We hebben er hard voor gewerkt. En dat ook spiegelt dit Bijbelgedeelte op een pijnlijke manier, valt me op. Beslissingen in dit welvarende deel worden genomen op niet meer dan zoveel mensen toe te laten uit landen waar oorlog, honger en onderdrukking is. En we willen geen economische vluchtelingen. Want ja, deze welvaart is toch wel onze welvaart, toch? En die mensen zijn ook zo anders. Gelukkig komt sinds kort het beste in ons al boven, zodra de mensen wat meer op ons lijken. Zoals nu gebeurt in de open armen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Open je huizen, maak plaats en start op Giro 555. Maar is dat terecht? Of is die selectiviteit ons kwalijk te nemen? Onlangs nog een groot artikel in de krant over het verschil tussen de manier waarop mensen uit Oekraïne worden opgevangen en mensen uit Syrië of Afghanistan of Turkije. Zelf had ik kort geleden een stagiair die oorspronkelijk uit Syrië komt, Naham. Ze vertelde mij dat bij hun het dorp, ze was natuurlijk ergens in een klein Fries dorp terechtgekomen, dat bij hun in het dorp plannen waren om vlaggen met een Oekraïns, of te vlaggen met de Oekraïnse vlag. En haar buurman had toen gezegd, in het dorp, dat het misschien beter was om dan ook een Syrische vlag op te hangen. En of zij die ook hadden. Ze was helemaal ontroerd van dat gebaar van empathie van die buurman. Maar ook, als we kijken naar onze geschiedenis, de Europese geschiedenis, is die doorspekt van verhalen waarin we collectief falen als het gaat om een open oog voor de noden van anderen. Denk maar eens aan de verhalen die we onlangs gehoord hebben over de Joodse vluchtelingen na de oorlog. En te zwijgen over wat er in de oorlog gebeurde. En sowieso de geschiedenis van de Joodse vluchtelingen van de afgelopen eeuwen in Europa. En er is zoveel meer. Als je kijkt naar een land wat wereldleider is als het gaat om morele verontwaardiging en christelijke ethiek. Waar ze onlangs nog een president hadden die, maar ja, het was wel een christen die toch wel de toon wist te zetten met zijn America First en zijn hek tegen Amerikanen. In het tekstgedeelte dat we gelezen hebben, roept de schrijver, die we voor het gemak maar Mozes zullen noemen, het volk Israël op om niet te vergeten. Ken je geschiedenis? Jaren geleden had ik een gesprek met iemand die als zogenaamd economisch vluchteling naar Nederland is gekomen. Ik werk heel regelmatig met hem samen. Hij is hier inmiddels al tientallen jaren en hij zei tegen mij, Dick, ik vergeet niet waar ik vandaan gekomen ben en hoe het daar was. Dus ik zal altijd blij zijn dat ik hier woon. Dat ik hier kan wonen. Hij gaf de blijk van dat hij zijn geschiedenis kende. En dat dat ook zijn visie bepaalde op de plek waar hij woonde en hoe hij zich daaronder voelde. Het is nog steeds niet vanzelfsprekend. Het is nog steeds geen recht. En als ik dat afzet tegen het Bijbelgedeelte van vanmorgen, dan past dat geweldig op elkaar. En natuurlijk is het niet allemaal gloria en jubel als je om je heen kijkt. En er is in onze maatschappij veel verschil en mensen worden hard getroffen door gestegen energieprijzen en andere zaken. Maar ja, we zien ook dat we daar niet zo handig mee om kunnen gaan. Als je recentelijk leest over belastingdruk die vooral niet de rijkste mensen treft. Maar waar we wel voedselbanken hebben. Maar toch, los van dat individuele leed dat we niet mogen ontkennen. Vandaag gaat het over dat bewustzijn dat in ons mag wonen. Dat we mogen weten dat we hoe dan ook gezegende mensen zijn. Dat de schouders waren om op uit te huilen. Dat de mensen om ons heen staan. Dat we leren om dankbaar te zijn. Wie kent het niet, dat lied? En wie heeft het niet gezongen? Vroeger of recentelijk. Tel uw zegeningen. En het lied zegt niet tel uw zegeningen. Klaar? Nee, één voor één. Ik vond dat altijd een behoorlijk moraliserend liedje, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar ik durf de stelling wel aan. Zonder moraal en zonder moreel besef is naastenliefde niet mogelijk. En dat besef is ook gestoeld op verhalen zoals dit verhaal. Dit verhaal van Mozes is eigenlijk de basis waarop onze cultuur is gebouwd. Die wegkijkt van zelfvoldaan egoïsme, maar zich baseert op de kwaliteit van het collectieve zelfbewustzijn. Afgelopen 5 mei hield Sybrand Buma bij ons in Leeuwarden een lezing bij de dodenherdenking, of 4 mei bij de dodenherdenking, en hij zei: vrijheid is niet van jou, maar is van ons. En eigenlijk ligt daar de essentie ook. Het gaat om het collectief. Met God, met elkaar en bovenal voor elkaar. Met wetten die niet anders zijn dan de reglementen van een samenleving. De wederkerigheid in de dankbaarheid die het volk mag worden aangereikt. Die wederkerigheid mag worden aangereikt door Mozes in dit verhaal. En die wederkerigheid mag ons ook richting geven. Niet dat we nog steeds op dezelfde manier geloven in die vorm van oorzaak en gevolg. Dat waar dit verhaal in de Bijbel op gestoeld is. Maar toch, vanuit dankbaarheid en niet vanuit vanzelfsprekendheid ontstaat een gevoel van bescheidenheid, zou ik willen zeggen. Bescheidenheid, dat kenmerkend, dat gevoel dat kenmerkend mag zijn voor mensen van het volk. Maar ook voor ons als mensen van de weg. Als pelgrims, dat woord gebruikte jij net. Dat mogen we er toch op zijn minst van leren. Niet de hoogmoed van de maakbaarheid of de onterechte trots op wat we maar mooi allemaal voor elkaar hebben gekregen. Maar het besef dat het goede wat ons overkomt ons eerder dankbaar zou mogen maken. Het roept op tot bewustzijn. Ons bewust te zijn wie we zijn en waar we vandaan komen. Het roept ons op om niet te denken vanuit onze rechten. En van daaruit om ook een open blik te hebben naar deze wereld en onze plek daarin. En een open blik te hebben naar onze naasten. Ook als ze niet zo erg op ons lijken.